Beste luisteraar, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Prikkel-podcast. Wij zijn Zwijgman N, een theatergezelschap dat al meer dan 20 jaar fysieke en zintuigprikkelende voorstellingen maakt. In ons project Prikkel hebben we samen met een groep kunstenaars en wetenschappers vanuit de HKU en het UMC Utrecht onderzoek gedaan naar het fenomeen prikkelverwerking. De meeste afleveringen in deze serie zijn gesprekken met neurodiverse ervaringsdeskundigen. In deze live aflevering, opgenomen tijdens de Prikkeltalk in Buitenplaats Doornburg, maken we een uitstapje naar de wetenschap. We gaan luisteren naar Mark Miras. Mark is wetenschapsjournalist, gefascineerd door het brein en gespecialiseerd in hersenontwikkeling. Hij schreef verschillende boeken, waaronder de grafische novelle Heftige Hersens. In zijn talk vertelt hij over hoe ons brein werkt en wat er nodig is om prikkels te verwerken. En hoe natuur en plezier daarbij kunnen helpen. Soms vertelt de spreker zijn verhaal aan de hand van beelden die het publiek ziet op een projectiescherm. Geen zorgen, beste podcastluisteraar. Je hebt de beelden niet per se nodig om het verhaal te kunnen volgen.
Dankjewel. Overprikkeld. U heeft inmiddels begrepen, het is niet zozeer dat we overprikkeld zijn, als wel dat onze hersenen op de verkeerde manier met die prikkels omgaan soms. Ik ben zelf wetenschapsjournalist, gefascineerd door de hersenen. En vanuit mijn fascinatie voor de hersenen heb ik mij de afgelopen jaren met allerlei dingen bezig gehouden die je de zachte factoren van het leven zou kunnen noemen. Plezier, nieuwsgierigheid. En ik zal die hier ook verbinden met het thema van die overprikkeldheid. Ik ben ook betrokken bij het traject leerplezier vanuit onze overtuiging dat plezier misschien ook wel de beste voorwaarde is voor een succesvol leven en misschien ook wel voor een succesvol onderwijs. Even te beginnen bij die overdaad aan prikkels. Ik heb ooit gehoord, zien uitrekenen, dat als je al onze zintuigen op een rijtje legt en gewoon kijken wat er in een dag binnenkomt, dan gaat u even bij uzelf na, hè? Al die beelden die je in een dag verzamelt. Herinnert u zich even wat u vandaag allemaal gezien heeft. De geluiden, doe even uw ogen dicht. Geluiden, u hoort nu mijn stem als ik even stilhoud. Dan hoort u al die andere geluiden ook. En als u toch uw ogen dicht heeft, even het lichaamsgevoel. Dat u ineens voelt van, ik heb een lichaam. Ik heb warme voeten of koude voeten. Je evenwichtsorgaan. Draai je hoofd eens. Al die informatie. Als je dat allemaal zou optellen. Als je dat allemaal in één grote bak zou gooien. En dan zouden we op zo'n 74 gigabyte aan informatie komen. Gewoon als we het in ene nullen uitdrukken. 74 gig per dag. Dat komt er binnen. Dat is 24.000 boeken. Dat is ongeveer een kwart modale bibliotheek. Iedere dag. En dus weggooien is inderdaad noodzakelijk. We moeten weggooien om het hoofd boven water te houden. En gelukkig is ons brein daar heel erg goed in. Ik zou kunnen zeggen dat dat misschien wel de bijzonderste eigenschap is van het menselijk brein. En eigenlijk ook van veel dierenbreinen. Dat we ongelooflijk goed zijn in het weggooien van informatie. Meestal. Niet altijd. Soms gaat het mis. Laten we eens even kijken. Hè. We hebben... Als we het hebben even over dat selecteren van informatie, daar hebben we een centrum voor, dat is de thalamus. Dat zou je kunnen zien als een soort zeefje. Een zeefje dat voorkomt dat er te veel informatie tegelijk binnenkomt. Alle zintuigelijke informatie, behalve de geur, gaat langs die thalamus. Die thalamus die houdt gewoon alle informatie tegen die er niet bij past. Dat helpt ons om het hoofd boven water te houden. En niet die 40.000 boeken in ons door ons hoofd te zien scheren zo in een dag. Overigens, het zeefje heeft bij de ene wat grotere gaatjes dan bij de andere. Mensen met ADHD hebben wat grotere gaatjes in hun zeefje. Dat heeft nadelen. Soms zijn ze overladen, springen ze van het ene naar het andere. Het heeft ook voordelen. Want wat je ziet is dat ze vaak ook creatiever zijn. Doordat de informatie als het ware in hun hoofd over zichzelf struikelt en er ineens nieuwe combinaties ontstaan waardoor ze tot nieuwe inzichten komen. Dat blijkt vaak heel nuttig te zijn. Daarnaast hebben we het aandachtssysteem en de aandacht. Ik heb hier groen aangegeven. Die is verbonden met een hele dikke streng van verbindingen met dat filter, met die thalamus. Want ja, die thalamus kan niet op zichzelf bepalen wat belangrijk is en wat er dus buiten de deur moet worden gehouden en wat er binnengelaten moet worden. Maar dat is die aandacht. Die aandacht, dat aandachtssysteem helpt de thalamus als het ware om de juiste selectie te maken. Meestal. Wanneer wij in rust zijn, wanneer wij verstandig bezig zijn, wanneer we alles onder controle brengen, hebben, dan werkt het op die manier. En dat is heel fijn, want op die manier bepaalt als het ware die aandacht wat er binnenkomt en wat er dus buiten blijft. En dat zijn de dingen waar we op dat moment geen aandacht voor hebben en dat is op dat moment ook niet nodig. Die informatie zou toch niet gebruikt worden. Je ziet vaak bij mensen die die op een gegeven moment een klap op hun hoofd krijgen, of die van de fiets struikelen en dan niet aangeboren hersenletsel overhouden, zie je vaak als een van de meest kenmerkende eigenschappen dat ze niet meer in staat zijn om die informatie te filteren. Dat komt waarschijnlijk omdat die streng, die verbinding tussen de aandacht en die thalamus, dat filter, niet meer goed werkt. Dat is eigenlijk een heel kwetsbaar onderdeel van ons brein. Dat is het eerste wat kapot gaat. En dan zie je ineens dat mensen niet meer in staat zijn om de juiste informatie weg te filteren en dat ze door de raarste dingen gestoord worden. Overprikkeling is dus niet zozeer dat er te veel informatie is, want we zijn eigenlijk allemaal overprikkeld, maar dat het filter niet meer goed werkt. Dat het filter niet goed gestuurd wordt, waardoor de verkeerde informatie de hersenen binnengelaten wordt. En het is de vraag, wat doe je daaraan? Wanneer je niet aangeboren hersenletsel hebt, dan is dat bijzonder verstorend. Je ziet dat die mensen niet meer in staat zijn om in onze samenleving mee te komen, omdat ze voortdurend als het ware gestoord worden door verkeerde informatie. Muziek, achtergrondmuziek, komt keihard binnen. Ja, beweging, alles wat er aan informatie bij ons als het ware moeiteloos terzijde geschoven wordt, is voor iemand met niet aangeboren hersenletsel, is voortdurend een stoorzender. Waardoor ze als het ware de informatie die ze wel moeten hebben niet meer terug kunnen vinden. Dat netwerk is dus kwetsbaar en er zijn nog andere redenen waarom dat netwerk verzwakt kan worden. En daar wil ik het vooral over hebben, niet zozeer over dan zeg maar de ziekelijke vorm of de pathologische vorm, maar over eigenlijk iets wat ons allemaal kan overkomen, waardoor die sturing van dat filter niet meer goed werkt. En daar hebben we nou keuzes in, daar kunnen we keuzes in maken. Als je goed kijkt naar wat mensen doen die aan het multitasken zijn, of althans die denken dat ze aan het multitasken zijn, is dat ze in feite, je zou kunnen zeggen, dat ze gaan switchtasken. Ze doen het ene, doen ze het andere, doen ze weer het ene, doen ze het andere weer. En bij dat switchen gaat er steeds informatie verloren, gaat er tijd verloren. En dus je bent in alle opzichten ben je minder goed af op het moment dat je je controle niet voldoende houdt en twee dingen probeert tegelijk te doen. Hetzelfde moment dat ik even ga vragen aan iemand of ik kan navertellen wat ik net verteld heb. kan u dat navertellen wat ik net verteld heb?
Ik ben daar.
Je was even afgeleid. Oké, is iemand anders? Kan jij het vertellen?
Nee,
ik kan het niet. Nee. Nou, ik had het dus over switchtasken, dat multitasken echt switchtasken is. En we denken vaak dat tieners dat niet kunnen, maar eigenlijk kunnen we dat allemaal niet. Je doet het ene en je doet het andere en doe je het ene weer. En bij dat heen en weer springen gaat steeds informatie verloren. En dat is dus, als het ware, iets wat ons brein inderdaad niet kan. En wat ik met dit experimentje ook heb aangetoond, is hoe makkelijk we ook, als het ware, uit de stroom van onze aandacht weggetrokken kunnen worden. Eventjes over wat er gebeurt op het moment dat er allerlei triggers zijn die als het ware niet relevant zijn en die toch die aandacht pakken. Dat heeft te maken met dat er eigenlijk twee concurrerende systemen zijn. Twee vormen van aandacht zou je kunnen zeggen. We hebben enerzijds die gerichte aandacht, dat is onze eigen aandacht. Dat is die aandacht die vanuit het aandachtssysteem komt. Tegelijkertijd hebben we ook een aandacht die als het ware gedicteerd wordt door lagere delen van ons brein. En dat is dan het stresssysteem. Amygdala, amandelkern, speelt er een belangrijke rol in. En dat is het systeem wat evolutionair veel eerder ontstaan is en wat op veel primitievere triggers reageert, maar daar wel heel sterk aan onze aandacht trekt en daarmee zorgt dat we als het ware dat we steeds weggetrokken worden uit datgene waar onze hersenen mee bezig zijn. Twee aandachtssystemen dus die voortdurend in concurrentie zijn. de gerichte aandacht en de onvrijwillige aandacht. En het is heel interessant om te zien hoezeer het stresssysteem invloed heeft op welk van die twee aandachtssystemen ons aanstaat. Op het moment dat je gestrest bent, zie je dat de onvrijwillige aandacht versterkt wordt. Dat we vooral getriggerd worden door primitieve prikkels. En op het moment dat je gefascineerd bent, op het moment dat je plezier hebt, zie je dat de gerichte aandacht aangaat. Dus het hangt van de omstandigheden af, maar ook hoe wij ons leven indelen. Gerichte aandacht zorgt ervoor dat je bezig bent met waar jij voor gekozen had om meester te zijn. De lijn van je eigen, van je eigen gedachten, de lijn van je eigen ontwikkeling. De hersenen die bezig zijn met de vaardigheden ontwikkelen die belangrijk zijn. Terwijl die onvrijwillige aandacht voortdurend zorgt dat je achter de feiten aanhobbelt. Dat je voortdurend weggetrokken wordt van die hoofdlijn. En dat je voortdurend bezig bent met dingen die uiteindelijk niks opleveren. Behalve dan nog meer stress. Dus een soort cyclus waar we in zitten. Wat je ziet is dat de verhouding van die twee in de loop van je leven kan verschuiven. Door de manier waarop je leeft, de manier waarop je aandacht gebruikt, het soort omgeving waar je in begeeft, de manier waarop je met je smartphone omgaat, kan geleidelijk aan een soort verschuiving geven, lijkt het, waardoor we geleidelijk aan steeds prikkelgevoeliger worden. Dat wil zeggen dat die gerichte aandacht steeds makkelijker plaats maakt voor de onvrijwillige aandacht. We leven in een samenleving met te veel prikkels. Dan is het niet zozeer dat we te veel prikkels hebben, maar dat we op de een manier steeds meer onszelf herprogrammeren om gevoelig te zijn voor die prikkels. Om ons filter als het ware verkeerd in te stellen. Ik ga iets vertellen over een ander onderdeel van ons brein, wat dicht aan ligt tegen het default mode netwerk, eigenlijk een onderdeel is van het default mode netwerk, wat daarnet genoemd wordt. En je zou kunnen zeggen dat is het systeem dat het brein, ons brein helpt om een leven lang steeds efficiënter met informatie om te gaan. Als kind begin je er al mee. Ik zal even een aantal voorbeelden geven van hoe kinderen met informatie omgaan. En je zult zien dat kinderen op een hele efficiënte manier bezig zijn om nog efficiënter met informatie om te gaan. En dat doen ze door gebruik te maken van een onderdeel dat we de ventromediale prefrontaal cortex noemen. En je zou dat kunnen zeggen, dat is hier het rode gedeelte, helemaal onderin aan de binnenzijde van de cortex. En dat is de plek waar de nieuwsgierigheid woont. Dat is de plek waar we steeds bezig zijn om te kijken of alles wat er om ons heen gebeurt, of we dat dieper kunnen begrijpen. Het mooie namelijk is, als je iets begrijpt, dat je beter in staat bent om met weinig informatie betekenis te geven aan je omgeving. Op het moment dat je weet, laat ik een voorbeeld geven. Op het moment dat een kind leert om, dat overigens dat doet die ventromediaal prefrontaal cortex samen met de hippocampus. Laat ik het voorbeeld geven. Leren kijken. We dachten altijd dat op het moment dat je leert, dat je je ogen voor het eerst open doet als baby, dat je dan de wereld kan zien. Maar dat is een misverstand. Zien blijkt iets te zijn wat we in de loop van onze babytijd en onze dreumestijd ontwikkelen. Dat een kind dit doet, dat doet het gedreven door nieuwsgierigheid en plezier. Plezier is de manier waarop onze hersenen in staat zijn om dus die enorme overdaad aan prikkels te verminderen. Steeds beter in staat te zijn om in die cacofonie om ons heen orde te scheppen. Een mooi voorbeeld is wat een kind doet direct na het geboren is. Ik weet niet of u het ooit heeft meegemaakt, een pasgeboren baby in de armen te houden. Zo'n baby kijkt je gelijk aan. Dat vinden vaders heel fijn, dat ze dan ook gelijk het gevoel hebben dat ze ook meedoen. En dan denk je dat het een kennismaking is, dat die baby je aankijkt om kennis te maken. Maar de eerlijkheid gebiedt mij de ouders onder jullie wat dat betreft uit de droom te helpen. Die baby kijkt je niet aan om kennis te maken, maar voor iets veel fundamentelers. Namelijk om naar gezichten te leren kijken. Hetgene wat voor ons intuïtief helder is, een gezicht is een gezicht, is voor een baby helemaal niet helder. een gezicht bestaat uit twee ogen, een neus en een mond. En voor die baby is het een soort cacofonie van signalen. Maar wel heel interessant. Gedreven door plezier, kijkt die baby aan. Als die baby de eerste 3 maanden niet naar gezichten kan kijken, heb je levenslang een achterstand in het herkennen van gezichten. Dus dat moet die baby ook doen. En ja, wat je ziet is dat plezier daar dus een hele belangrijke rol speelt. Die baby is daar geprogrammeerd om zich te richten op de informatie die belangrijk is. En daarna te kijken om dat steeds beter te kunnen doorgronden en die cacofonie te versimpelen. Als je een baby laat kijken naar dit soort patronen, zie je dat ze veel vaker naar het likkerplaatje kijken, want dat lijkt op een gezichtje. Gedreven door plezier doen ze dus precies wat nodig is. Zelfs in de buik is het al het geval. Als je met lampjes op een zwangere buik schijnt en dan met echografie kijkt hoe de baby erop reageert, dan zie je dat die baby zich veel vaker naar de lampjes toekeert als het vanuit het perspectief van die baby op een gezichtje lijkt. Het is goed om je te realiseren dat plezier dus iets anders is dan we altijd gedacht hebben. Plezier is veel fundamenteler. We zijn een beetje door onze ouders op het verkeerde been gezet. Weet je nog, toen we vroeger klein waren? Dat we ons altijd eerst door de maaltijd heen moesten eten en dan kregen we toetje. Toch? Eerst moesten we huiswerk maken en dan pas mochten we buiten spelen. Plezier was altijd voor daarna. En daardoor hebben we allemaal het idee gekregen dat plezier iets, ja, een soort bijzaak is. Terwijl in feite is plezier ons innerlijk kompas. Het innerlijk kompas dat ons helpt om een leven lang de wereld steeds compacter te kunnen coderen. Om steeds beter in staat te zijn om in een cacofonie orde te scheppen. En dat is ook wat we soms wijsheid noemen. Wijsheid is het vermogen om in chaos, in heel complexe situaties, tot betekenis te komen. Als ik in het hoofd zou kijken van iemand die plezier heeft, dan zou je dit zien. Kleine vonkjes, veroorzaakt door kleine druppels dopamine, die precies op de juiste plekken worden gedistribueerd om die hersencellen in staat te stellen om de informatie op te nemen en de gemene deler eruit te halen. Te ontdekken wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Dat is wat er gebeurt op het moment dat iemand plezier heeft. Plezier is wat we aan de buitenkant ervaren van het meest fundamentele proces in ons brein, namelijk om orde te scheppen in de cacofonie. Ja, tegelijkertijd leven we in een wereld waarin de makers van sociale media hun volle best doen om dat proces steeds te blokkeren en in hun belang bij te stellen. Als je goed gaat kijken naar hoe sociale media zijn opgebouwd, dan zie je dat er eigenlijk voortdurend een soort misbruik gemaakt wordt van de principes van ons brein. En bijvoorbeeld, ken je van die kleine rode figuurtjes met die cijfertjes erop, die aangeven dat er nog iets, dat er nog eventjes ergens aandacht aan gegeven moet worden. Dat activeert bij ons de intrinsieke beloning van het opruimen. We hebben allemaal de neiging om orde te scheppen. We willen ook orde scheppen op het schermpje van onze smartphone. En dus worden we steeds weer uitgedaagd om toch weer eventjes die apps te openen om achterstallige berichtjes te bekijken. Een heel primitief principe, een gevoel van beloning wat we krijgen. En daar wordt dus misbruik van gemaakt. Zo ook de beloning van de jacht, dat je steeds weer nieuwe dingen ontdekt. Of de beloning van dat je sociaal gezien bent. Dat je beloond wordt met vingertjes en met duimpjes en met veetjes. Dus we leven in een tijd waar er best veel op ons afkomt. En er steeds, als het ware, doorkruisende mechanismen zijn die ervoor zorgen dat dat fundamentele proces van plezier volgen om orde te scheppen in je wereld steeds meer doorkruist wordt. Het is belangrijk om over na te denken, hoe ga ik daar nou mee om? Hoe ga ik er nou mee om met die cacofonie en met al die mechanismen die ervoor zorgen dat ik als het ware van de natuurlijke neiging van ons brein om orde te scheppen, als het ware, dat het doorkruist wordt. Hoe zorgen we dat dat netwerk dat ervoor zorgt dat ons aandacht in staat is om het filter te sturen, om de thalamus op de juiste manier de selectie te laten maken wat er binnenkomt, hoe zorgen we ervoor dat dat netwerk versterkt wordt? En daar wil ik nog wat over vertellen. En dan neem ik eventjes, en je gaat wel heel eventjes naar de natuur gekeken. Even als natuur als voorbeeld. Ik had ook kunst als voorbeeld kunnen nemen. Of muziek bijvoorbeeld. Al die dingen die ons plezier geven, zou je kunnen zeggen, zijn een soort hulpmiddel. Hulpmiddel om onze hersenen op de juiste track te houden. Om de wereld beter te begrijpen. En beter in staat te zijn om met prikkels om te gaan. Kijk even naar de Champs-Élysées zoals je het er nu bij ligt. Parijs, anno 2023. En stel je eens voor dat het er zo uit zou zien over een paar jaar. Voel even wat dat doet. Natuur heeft een hele verrassende effect op ons gevoel, op ons stresssysteem. Het doet iets met ons. Dat kun je meten. Dus je kunt zien dat zodra we in de natuur zijn, waar we de afgelopen decennia wel redelijk aan van vervreemd zijn geraakt vaak. We leven steeds meer in grote steden, steeds minder natuur om ons heen. Maar laten we eens kijken wat natuur met ons doet. Wat natuur doet met bijvoorbeeld het aandachtssysteem. Hier zie je twee foto's, hebben ze met uitwerking gekeken hoe daarnaar gekeken wordt. Hoe gaan de ogen daaroverheen? Onze ogen zijn altijd aan het aftasten. Je zou kunnen zeggen dat onze ogen ons in staat stellen om precies te zien wat onze aandacht doet. Want onze ogen volgen altijd de aandacht. En dan zie je dat in het geval van een foto van de natuur, overigens, het is gewoon in een laboratorium opgenomen. Dus deze mensen zaten allebei in een in beide gevallen in een laboratorium. Maar ze keken naar een plaatje van natuur en dan zie je dat er een heel ander patroon tevoorschijn komt dan wanneer ze naar een industriële omgeving kijken. Je ziet ten eerste veel minder sprongetjes. En je ziet ook dat die sprongetjes veel meer gecentraliseerd zijn, veel meer in het midden. Laten we eens even kijken naar, als we ze eventjes nummeren, dan zie je dat die nummertjes, dat de aandacht veel meer in het centrum ligt. Dus dat we veel minder afgeleid worden kennelijk. Dus natuur is kennelijk een omgeving waarin we de aandacht veel meer de vrije loop kunnen laten. Terwijl de omgeving waarin we meestal bewegen, die stadse omgeving, die versteende omgeving, onze aandacht voortdurend wegtrekt. En dat weten we ook uit onderzoek. En daar refereerde je aan, misschien wel aan dit onderzoek. Dit is een onderzoek wat, vind ik, er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar wat doet natuur met onze aandacht. Dus hoe kun je door in de natuur te gaan, je aandacht als het ware helpen om gericht te blijven. En wat ze gedaan hebben, is die proefpersonen gevraagd om 's ochtends een batterijtest te doen aan de psychologiefaculteit van het plaatsje Ann Arbor in Michigan. Wat je dan ziet is als je een hele ochtend bezig bent geweest met het oplossen van allerlei taken waarbij je veel aandacht nodig hebt, dat geleidelijk aan die gerichte aandacht een beetje afneemt. Dat je minder goed in staat bent om die vol te houden. Toen kregen ze in de pauze eventjes de ruimte om een wandelingetje te maken. De ene helft moest door de stad lopen, de andere helft door het park wat daar naast de psychologiefaculteit ligt. Evenveel stappen, andere omgeving. En wat je zag was daarna dat de mensen die door de stad hadden gelopen hun aandacht veel minder terug hadden dan de mensen die door de natuur hadden gelopen. En dus de natuur ingaan, maar voor hetzelfde geld ook naar muziek luisteren of andere activiteiten die zorgen voor focus, die een soort softe focus opleveren. Dat zorgt ervoor dat we veel beter in staat zijn om weer in de middag verder te kunnen. Om weer de aandacht te richten en niet steeds afgeleid te zijn. Ander voorbeeld, experiment aan een raam. Naast een plat dak met bitumen erop of met natuur. Voel even het verschil. Deze mensen hadden een taak waarbij ze zeer aandachtig bezig waren. Geen tijd hadden om naar buiten te kijken. Tussen de twee taken in hadden ze zo'n 40 seconden de tijd om wel even naar buiten te kijken. En onderzoekers stelden vast dat de groep die aan het raam had gezeten met de tuin daarna veel minder fouten maakt. Hier zie je dat, scheelt een enorm stuk. Dus kennelijk waren ze veel beter in staat om te functioneren. Natuur doet nog iets anders. Het doet ook iets met onze gedachten. Het stelt ons in een heel andere toestand. Een toestand die je zou kunnen associëren met aandachtig bezig zijn met datgene wat belangrijk is. Als je mensen onverwacht vraagt, gewoon in de straat, wat denkt u aan? En je gaat dat mooie turf allemaal, dan zie je dat als je dat in de stad doet, dat zo'n 75% denkt aan extrinsieke gedachten. Die is bezig met succes, met concurrentie, die is voortdurend in strijd, zal ik maar zeggen. Je ziet dat daar een soort stress onder zit. En veel minder mensen hebben dan intrinsieke gedachten. Gedachten over, wat is belangrijk in het leven, wat betekent ik voor anderen, wie heb ik lief. En als je diezelfde vraag stelt in de natuur, dan zie je dat het compleet omkeert. Echt een andere toestand. Het mooie is dat als je gaat kijken naar een heel klein beetje groen, dan blijkt het al een heel groot effect te hebben. Doordat er allemaal vicieuze cirkels in dit proces zitten. Zoals dit stadstuintje. Ik heb erover nagedacht. Ik denk dat het dit mechanisme is. Meer gerichte aandacht betekent minder versnippering. Minder versnipering betekent gezonder gedrag. Dat je minder snoept, zapt en sombert. Dat betekent meer vitaliteit, meer fascinatie en dus nog meer gerichte aandacht. Het zorgt ervoor dat we in staat zijn om, zelfs met een heel klein beetje groen, je hoeft niet de hele wereld te verbouwen, jezelf als het ware te helpen om in de juiste richting te lopen. Om je hersenen op de juiste manier als het ware te herprogrammeren. En dan ontstaat er iets heel bijzonders. Dat je namelijk geleidelijk aan, daar wijst veel onderzoek op, geleidelijk aan die verbinding tussen je aandacht en de thalamus versterkt. Waardoor je de volgende keer nog beter in staat bent om de aandacht te houden bij jezelf en niet afgeleid te zijn. Ik denk dat als je goed kijkt naar het thema van de overprikkeling waar zoveel mensen mee worstelen, en dat het dus voor een deel te maken heeft inderdaad met hoe je hersenen in elkaar zitten, hoe je geboren bent en misschien als je een ongeluk hebt gehad, wat er met het brein gebeurd is. Maar we zijn niet helemaal overgeleverd aan zoals het is. We zijn in staat om ons eigen prikkelgevoeligheid te beïnvloeden door bewust bezig te zijn met datgene wat ons plezier geeft, datgene wat ons fascineert, datgene waar we nieuwsgierig naar zijn. En als we daarmee ons leven inrichten, zie je dat geleidelijk aan ons brein evolueert naar een toestand waarin we steeds resistenter zijn tegen de overdaad aan prikkels. Dank u wel.
Dankjewel voor het luisteren naar de Prikkelpodcast. Deze Prikkelpodcast is een onderdeel van een langlopend onderzoek naar neurodiversiteit en prikkelverwerking. Met een groep kunstenaars en wetenschappers hebben we een expositie gemaakt in buitenplaats Doornburg in Maarsen. Wil je meer weten over de expositie of het vervolg van het project Prikkel of wat theatergezelschap Zwijgman N doet? Bezoek dan onze website www.zwijgman.org of volg ons op social media. Prikkelverwerking, waarneming, het zintuigelijk lichaam, het zijn eindeloze thema's. Er valt nog een hoop te ontdekken. Tot de volgende keer!